Wie van u kent Frankrijk? Aardig wat mensen kennen Frankrijk. We kijken ook even naar een plaatje van Frankrijk. Als ik zelf een antwoord op die vraag moet geven, ken jij Frankrijk? Dan moet ik daar in alle eerlijkheid ja en nee op antwoorden. Op de kennismakingsavond met de gemeente van Zwolle Centrum hebben we de gemeente toevertrouwd dat wij jarenlang naar dezelfde camping, hetzelfde plekje in Zuid-Frankrijk gingen. Dus we zijn al zo'n slordige 7 keer door Frankrijk heen getrokken om uit te komen op een camping ergens in Zuid-Frankrijk. Het plaatsje heet La Romieu. Heeft maar 1 camping, dus als je nou straks thuis even wilt kijken wat dan de camping is waar we altijd naartoe gaan, dat is die camping. Camp de Florence. En daar zijn we dan, dat is een zwembad en een mooie grote ruime plaats. En we maken natuurlijk wel eens een uitstapje naar een dorpje in de buurt of naar een stad die wat verder weg ligt. En ik durf toch niet te zeggen dat wij Frankrijk kennen. Wij maken die enezelfde route en op de terugweg gaan we dezelfde route. We weten precies waar alle parkeerplaatsen zijn. En we herkennen ze inmiddels ook. Hier hebben we de vorige keer ook de nacht doorgebracht, zeggen we dan. Precies dezelfde parkeerplaats, precies hetzelfde plekje ook. Dat is Frankrijk. Iets vergelijkbaars is er misschien ook aan de hand als wij dat woord koninkrijk horen. Als wij Frankrijk horen, zouden we kunnen zeggen, nou, we weten wel aardig hoe Frankrijk in elkaar zit, maar dat blijkt bij nader inzien toch wel tegen te vallen. En dat geldt denk ik ook voor het koninkrijk. Je kunt de term kennen. Je kunt er wel eens wat over gehoord hebben. Maar de kans dat je in dat koninkrijk steeds dezelfde route bent gegaan is vrij groot. En de kans dat je dat koninkrijk nog lang niet in volle rijkdom en veelkleurigheid hebt leren kennen is ook heel erg groot. Nou, vanmiddag willen wij een poging doen om dat koninkrijk van God wat beter te leren kennen nog. Ik ben er zelf in een aantal preken mee bezig. Wim Noordzij is er ook al een lange tijd mee bezig. Maar ik geloof dat we er niet genoeg van kunnen krijgen van het koninkrijk. En ik wil vanmiddag eigenlijk 2 vragen met name beantwoorden. Is er misschien ook nieuwe taal denkbaar voor het koninkrijk van God? Want het kan natuurlijk best zijn dat je dat woord koninkrijk steeds meer weer langs hoort komen. En dat je op een gegeven moment denkt, ja, nou weet ik het wel, koninkrijk van God, dat is prima. We hebben ook nieuwe taal nodig. Daar willen we een poging toe doen. En de tweede vraag die kwam eigenlijk een beetje op uit een paar gesprekken die ik had. Zeiden ze tegen me, van, dat is allemaal prachtig hoor, dat koninkrijk, ik vind het echt heel mooi. Maar maak het nou eens concreet. Waar zie je dat nou, dat koninkrijk? Het kan zo vaag en zo abstract blijven. Nou, de tweede helft van het onderwijs probeer ik daar wat meer invulling aan te geven. Als Jezus op aarde is, spreekt hij steeds opnieuw over dat koninkrijk van God. Het is zijn lievelingsthema. Het woord dat hij gebruikt in het Grieks is basileia. Mag je op zich weer vergeten hoor, maar het interessante van het woord is dat het niet eens zozeer koninkrijk betekent, maar koningschap. Dat Jezus Heer is, het koningschap, de heerschappij. En als je naar Jezus toe zou stappen en je zou hem vragen van Heer, wat is nou dat koninkrijk? Dan zou hij een verhaal vertellen. Of hij zou een beeld gebruiken. Of hij zou zeggen, zorg dat je rein van hart bent, dan zul je dat koninkrijk wel zien. Hij geeft geen definities. Nu is het woord koninkrijk vandaag de dag misschien ook wel een klein beetje een lastig begrip. Sommige mensen vinden het ook wel een beetje een massief begrip. Koninkrijk van God. Er zit niet zoveel dynamiek in. Wij wonen hier in Nederland toevallig in een koninkrijk. Dus we hebben er wel wat mee met dat begrip. En de afgelopen weken zag ik op internet dat er een nieuwe website verschenen is. Preken voor de koning. Maar goed, dat is dan wel voor Willem-Alexander. He, maar we zijn vertrouwd met dat beeld. Maar dat beeld kan natuurlijk ook iets oproepen. Ja, koning, dat is iets ceremonieels. Daar mag je linten doorknippen. En er zijn natuurlijk ook koningen. Dat zijn vorsten die op een bepaalde manier helemaal niet dicht bij mensen staan. Daarom is het denk ik ook belangrijk dat wij dat woord koninkrijk van God zeker blijven hanteren, want dat komt nou eenmaal in de Bijbel voor. Maar we mogen op zoek gaan naar nieuwe taal om te proberen om de werkelijkheid die Jezus aanduidt met dat begrip koninkrijk van God, als het ware opnieuw te zien. En ik heb er een paar op een rijtje gezet. Er zijn natuurlijk veel meer te bedenken. Maar ik wil onze taalschat als het ware wat uitbreiden vanmiddag. Dat we niet alleen spreken over Koninkrijk van God, maar ook bijvoorbeeld over Gods nieuwe wereld. Gods nieuwe wereld. En ik zeg die uitdrukking als eerste, omdat er einde van het jaar, als het goed is, een nieuwe vertaling van de Bijbel uitkomt. De Bijbel in gewone taal. En daar zie ik eigenlijk wel erger naar uit. Op een heel eenvoudige manier wordt de Bijbel toegankelijk gemaakt. En in zo'n vertaling moet natuurlijk een keuze gemaakt worden rond bepaalde begrippen. Hoe gaan we dat nou vertalen? Nou, het Koninkrijk van God is een moeilijk begrip. Vanuit het perspectief van zo'n Bijbel in gewone taal. Dus ze zijn dan op zoek naar hoe kunnen we dat nou woorden geven. Op de site van de Bijbel in gewone taal staat dit. Achter het begrip gaat een ideeënwereld schuil. Die voor veel moderne lezers niet meer toegankelijk is. Wat werd er in die tijd nou met dat begrip bedoeld? En is het mogelijk om zoiets in gewone taal opnieuw te zeggen. Op een manier die recht doet aan de oude betekenis. En die tegelijk de lezer van nu helpt om het goed te begrijpen. Gods nieuwe wereld is dat geworden. Dus overal waar nu Koninkrijk van God staat, staat in de Bijbel in gewone taal Gods nieuwe wereld. Markus 1 vers 15 klinkt dan zo: Gods nieuwe wereld is dichtbij. Geloof dit goede nieuws. Dit is het moment om je leven te veranderen. Ik vind dat prachtig klinken. Heel eenvoudig. Ietsjes eenvoudiger dan wat hier op de liturgieborden staat. Het Koninkrijk van God is nabij, kom tot inkeer. Nee, Gods nieuwe wereld is dichtbij. Gods nieuwe wereld, je kunt het aanraken. In Jezus is het dichtbij gekomen. Het is nu de tijd om je leven te veranderen. En het begin van de zaligsprekingen luidt dan zo: het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Voor hen is Gods nieuwe wereld. Zalig de armen van geest, voor hun is het koninkrijk van de hemel. Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben, voor hen is Gods nieuwe wereld. Dus Gods nieuwe wereld. En als we ook in contacten met mensen die de Bijbel niet kennen, die Jezus niet kennen, die koninkrijkstaal maar vreemd vinden, zou kunnen zeggen, nou, ik verlang naar een nieuwe wereld. En het is Gods nieuwe wereld. En die nieuwe wereld, dat is zoiets als de hemel op aarde. De tweede uitdrukking die ik wil aanreiken. De hemel op aarde. Wie mij al een aantal keren heeft horen preken, die hoort mij ook steeds weer zeggen: het koninkrijk van God op aarde zoals in de hemel. Want die twee die gaan elkaar overlappen. Het koninkrijk is daar waar de hemel en de aarde elkaar beginnen te overlappen. Waar ze contact met elkaar maken. Waar een stukje hemel op aarde komt. En dat is een echo van het Onze Vader. Het gebed dat Jezus ons geleerd heeft. Dat gebed is een echt koninkrijksgebed. Laat uw koninkrijk komen op aarde zoals in de hemel. Want aan u behoort het koningschap, zegt de nieuwe Bijbelvertaling. Dus daar wordt het woord Basileia een keer vertaald met koningschap. Dus als we het koninkrijk in het vizier willen krijgen, als we de taal voor willen vinden, dan kunnen we ook zeggen van, dat is daar waar hemel en aarde elkaar raken. Waar ze elkaar beginnen te overlappen. Waar je zegt van, het lijkt wel de hemel op aarde. Daar ben je heel dicht bij het koninkrijk van God. Een derde beeld: de hemelse omhelzing. Ik heb het beeld geleend van een boek wat ik in het Engels las. The Divine Embrace. De goddelijke omhelzing. En je zou kunnen zeggen, het evangelie is dat de drie enige God, die God van verbondenheid, zijn armen naar ons uitstrekt en ons omhelst. En waar hij, Vader, Zoon, Geest, God, ons omhelst, daar wordt het een beetje hemel op aarde. Je zou kunnen zeggen dat elke uitdrukking weer een nieuw aspect van dat koninkrijk zichtbaar maakt. Ik denk dat de hemelse omhelzing ook laat zien dat het koninkrijk iets van grote intimiteit is. Dat de drie enige ons aan zijn hart drukt. En dat we eindelijk een plaats gevonden hebben waar het echt veilig is. Waar we echt thuis kunnen komen. Waar alleen maar genade stroomt. Een vierde uitdrukking, Gods liefdesrevolutie. En dat is natuurlijk een beetje een paradoxaal begrip. Hebben we revolutie, dat is vrij heftig. En liefde, dat is juist weer wat zacht. Maar het is niet meer dan een revolutie, het koninkrijk van God. Als wij met elkaar zeggen, Jezus is Heer, dan is dat revolutionaire taal. Dan zeggen we, niets en niemand anders is Heer, alleen Jezus. Ik ben niet de Heer van mijn leven. Geld en macht zijn niet heren in mijn leven. Er is maar één Heer en hij heet Jezus. Dat is revolutionair. Dus als Jezus op de wereld komt en hij zegt van het koninkrijk van God is nabij, dan ontketent hij niets minder dan een revolutie. Maar dan niet op de manier die de mensen verwacht hadden. Met geweld en met macht en met zwaarden en met oorlog. Nee, met liefde. Totaal wat ze niet verwacht hadden, die mensen daar in Israël. Een liefdesrevolutie. Dat je zachtmoedig omgaat met mensen, dat je vergevingsgezind bent, dat je rein van hart bent, dat je arm van geest wordt. Dat je de liefde die je van God ontvangt uitdeelt aan de mensen die je tegenkomt. Gods liefdesrevolutie. En nog een uitdrukking, Gods geestelijke vernieuwingsbeweging. Als Jezus het koninkrijk op aarde komt brengen, begint hij niets minder dan een vernieuwingsbeweging. Jezus zegt voortdurend eigenlijk, zie, ik maak alles nieuw. Alles wat Jezus aanraakt, wordt nieuw. En die uitdrukking geestelijke vernieuwingsbeweging legt er weer veel de nadruk op dat in het koninkrijk van God het gaat om het werk van de Heilige Geest. Het koninkrijk van God is de vreugde van de geest en de vrede van de geest en de liefde van de geest en het krachtige, genadige, bevrijdende, vergevende, genezende werk van de Heilige Geest op aarde zoals in de hemel. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Ik hoop dat dit u wat helpt om als u met elkaar spreekt over het koninkrijk van God. En het zou natuurlijk prachtig zijn, hè, als dat een dagelijks gespreksthema was. Koninkrijk van God. En dat je dan een beetje begint te glimmen. Dat is een mooi onderwerp. Geweldig wat God aan het doen is in onze levens. Het koninkrijk van God is nabij. Kijk maar. Je kunt het aanraken. Je kunt het voelen. De hemelse omhelzing. Je wordt meegenomen. In een beweging. Die overal over aarde gaat. Ik hoop dat het je helpt om meer contact te krijgen met die realiteit van het koninkrijk van God. En dat je ook een verlangen hebt om deel te nemen aan die schitterende beweging. Die met Jezus Christus vaste voet aan de grond heeft gekregen op deze aarde. Ik ga naar die tweede vraag toe die ik aan de orde wilde stellen vanmiddag. En mensen vroegen mij van maak het nou eens een keer concreet. Hè? Dat is allemaal van dat de mooie praat. En dat gelukkig dan wel, het is wel mooi, maar het is wel een beetje abstract. Waar zie je nou dat koninkrijk van God? Waar kun je dat nou aanwijzen? En ik wil daar vanmiddag een viervoudige antwoord op geven. Vier belangrijke woorden, gerechtigheid, spiritualiteit, verbondenheid en schoonheid. En ik heb ze niet zelf bedacht, ik heb ze ontleend aan Tom Wright, hij is al vaker genoemd, het is onze huisvriend als het ware. En die heeft een boekje geschreven, een prachtig boekje, Eenvoudig Christelijk heet het. En daar verlang ik eigenlijk naar, Eenvoudig Christelijk, gewoon terug naar de kern, terug naar de basis, maar dan wel eens een keer met wat nieuwe woorden. Ik had van de week ook een gesprek met iemand die zei, ik vind het allemaal zo clichématig wat er allemaal in de kerk wordt gezet. En ik ervaar mijn geloof, het is een aaneenschakeling van clichés. En daar ben ik helemaal zat mee, helemaal klaar mee. Ik wil wel geloven, maar alsjeblieft niet in die clichés. Ik denk ook dat we als kerk een plek mogen zijn waar we inderdaad nieuwe taal vinden. Om te spreken over dat wat ons ten diepste beweegt en wat God ten diepste beweegt. En dat we ook geroepen zijn om elkaar te helpen om dat te concreet te maken. Waar zie je nou dat koninkrijk van God? Nou, deze Tom Wright die zegt er zijn vier gebieden die tegenwoordig erg in de belangstelling staan. Want ik ga het nou hebben over 4 thema's die niet heel specifiek christelijk zijn of zo. Heel veel mensen in onze samenleving, laat ik het een klein beetje hier in Nederland, West-Europa houden, zijn op zoek naar gerechtigheid. Dat is een belangrijk thema. En die gerechtigheid, maar ook spiritualiteit, verbondenheid en schoonheid, dat zijn echo's van een stem. Zo omschrijft hij Tom Bright, echo's van een stem. Er is een stem die klinkt ergens, maar die stem zelf kunnen we eigenlijk niet meer horen, maar we horen wel de echo. Soms heb je ook wel eens dat je 's nachts gedroomd hebt. En je wordt wakker. Ik ga er even vanuit dat het een mooie droom was. Maar je bent de droom vergeten, maar er is wel iets achtergebleven. Een soort echo van die droom is er nog. Maar je kunt niet meer bij de droom zelf. Maar nog wel bij de echo ervan. Nou, zo is het ook met gerechtigheid en spiritualiteit en verbondenheid en schoonheid. Dat zijn echo's van een stem. Die zijn ten diepste zijn het echo's van de stem van God. Het is een echo die je aan herinnert dat er een stem geklonken heeft. En als je goed luistert, zul je die stem weer horen. Deze 4 gebieden zijn richtingwijzers die boven het landschap van onze cultuur uitwijzen naar een land dat wij vergeten zijn, verloren zijn. Het zijn sporen van Gods nieuwe wereld. Hier op deze gebieden, gerechtigheid, spiritualiteit, verbondenheid en schoonheid, raken de aarde en de hemel elkaar, ze beginnen elkaar te overlappen. Ik wil over alle 4 kort iets zeggen en ik hoop dat ik u daarmee inspireer om ook in je dagelijkse leven daarnaar op zoek te gaan. Dat het koninkrijk niet een ding van de kerk is of zo. Dat je dan op zondag in de kerk, nou, ga je praten met elkaar over het koninkrijk van God en maandag ga je dan gewoon weer leven. Nee, maar dat je ontdekt dat koninkrijk van God zich afspeelt in jouw dagelijkse leven. Eerst die gerechtigheid. Alle mensen hebben een aangeboren gevoel voor rechtvaardigheid. Je moet maar eens op een schoolplein gaan rondlopen. Zo in de pauze, al die kinderen zijn aan het spelen. En je kunt erop wachten, maar heel snel zul je horen, dat is niet eerlijk. Dat is niet eerlijk. Dat is het rechtvaardigheidsgevoel dat kinderen hebben. En dat als het ware ingebakken zit in mensen. Wij hebben een gevoel voor rechtvaardigheid. Sommige mensen hebben een heel sterk gevoel voor gerechtigheid. Dat wordt dan ook snel hun passie en dat is geweldig, want dan ben je bezig met het koninkrijk van God. Wij willen dat de dingen goed zijn. Wij willen dat de dingen rechtgezet worden. We willen vrede, we willen hoop. Maar het glipt ons heel vaak tussen de vingers door. We leven, en dat kennen we allemaal, in een tijd waarin heel veel onrecht is. Heel veel onvrede, heel veel onveiligheid. Heel veel gebrek aan barmhartigheid. En ook in ons eigen leven zien we het gebeuren, het loopt dwars door elkaar heen, recht en onrecht. Toen ik deze preek begon van de week, kwam er op het moment dat ik hier wat over ging op papier zetten, kwam er een mailtje binnen. Van een of andere christelijke organisatie. Voor individuele christenen en ook voor kerken liggen er flinke uitdagingen op het gebied van gerechtigheid. Want hoe zijn principes als rentmeesterschap, liefde voor God en de naaste, zorg voor de schepping en respect voor de schepper te vertalen naar ons dagelijks leven en naar ons kerk zijn? Hoe kunnen we duurzaamheid daarbij inbedden in het Bijbelse begrip gerechtigheid? Nou, daar gaat het precies over. Als wij met het koninkrijk van God bezig zijn, dan zijn we bezig met gerechtigheid, barmhartigheid, duurzaamheid. Dat zijn vindplaatsen van het koninkrijk van God op aarde zoals in de hemel. Dus als je zoekt naar plekken waar je iets van het koninkrijk van God kunt zien, zoek dan naar plekken waar recht gebeurt. Waar mensen bezig zijn met duurzaamheid. Duurzaamheid is niet voor de linkse rakkers onder ons, maar dat is gewoon iets goeds. We mogen dromen van een duurzame wereld. Een wereld waar de dingen recht worden gezet. En ten diepste is dit dus een echo van een stem. God is de rechtvaardige God. God is de God die de dingen recht zet. En Jezus Christus is de hartstochtelijke belichaming van deze gerechtigheid van onze hemelse God. Tweede vindt plaats, spiritualiteit. Ik gebruik dat woord allereerst omdat Tom Wright het gewoon gebruikt, maar ik weet dat het een beetje een verdacht begrip is. Jammer op zich. He, dan word ik onder het woord spiritualiteit van alles verkocht, dat het een beetje richting New Age en dat soort dingen gaat. Of Wicca. Of als ik in een boekhandel rondloop en ik ga naar de kast waar boven staat spiritualiteit, daar word ik niet heel erg vrolijk van over zijn algemeenheid. Maar laten we dat begrip niet afgepakt laten worden. Spiritualiteit gaat over leven door de geest. En er zijn zoveel mensen in onze samenleving op zoek naar verdieping. Op zoek naar hun bronnen. Waardoor ze weer geïnspireerd worden. Dat is een echo van Gods stem. Ten diepste hebben alle mensen een gat in hun ziel. En alleen God kan dat gat vullen. En we zoeken allerlei andere manieren om het gat te vullen. Maar het christelijk geloof zegt, kan maar op één manier gevuld worden. Door Jezus en zijn koninkrijk. Komende week verschijnt er een glossy. Over Thomas à Kempis. Hier in Zwolle. Dichtbij er een actuele kan het niet. En daar staat boven op de cover van die glossy, stap in de verrassende wereld van zijn spiritualiteit. En er wordt in een grote oplage gedrukt. Er zijn heel veel mensen die het kopen. En ik hoop dat wij ook als kerk daar wat mee doen. Met die honger naar spiritualiteit als een echo van Gods stem, als een vindplaats van het koninkrijk van God op aarde, zoals in de hemel. Want ons hart is onrustig in ons, totdat het rust vindt in God. Het derde vindt plaats, verbondenheid. Wij zijn als mensen, wij hunkeren naar verbondenheid. We willen heel graag leven in relaties die liefdevol zijn en krachtig en oprecht en veilig. Ook dat verlangen naar relaties, naar verbondenheid, is een wegwijzer naar God. Die een God van verbondenheid is, een relationele God. Hij is de Vader, Zoon, Geest God. Ze zijn met z'n drieën en ze genieten intens van elkaar. En alles wat wij hier op aarde aan moois vinden rond verbondenheid, en ook wel in de meest intieme en krachtige uitdrukkingsvorm daarvan, in onze seksualiteit, dat is een verwijzing naar die God, die een en al relatie is. De God van het koninkrijk op aarde, zoals in de hemel. Dat is wat het christelijk geloof zegt over verbondenheid, over relaties. Dat het een echo is van de verbondenheid die we vinden in God. En ook op dit gebied geldt natuurlijk dat er heel veel stuk is. We zijn soms eenzaam. En dan is het koninkrijk van God ver weg. Want het is een plek van verbondenheid. Er gaat van alles mis in onze relaties. Onze huwelijken stranden. Seksualiteit, misschien wel de meest intieme en krachtige uitdrukkingsvorm van verbondenheid, is niet alleen maar een bron van vreugde en genot, maar veel vaker ook van diepe ellende. En het koninkrijk van God op aarde, zoals in de hemel, betekent dat dat weer mooi wordt. Verbondenheid, seksualiteit, vindplaatsen van het koninkrijk van God. En tenslotte de vierde zoek- en vindplaats. En die vond ik toen ik hem voor het eerst las ook wel de verrassendste eigenlijk, schoonheid. Schoonheid, wat mooi is, als vindplaats van het koninkrijk van God op aarde zoals in de hemel. En bij nader inzien is het eigenlijk helemaal niet zo vreemd, die schoonheid. Want God is een schone God. God is een God van heerlijkheid, zegt de Bijbel. Een God van glorie. En daar zit zeker ook bij dat hij een God is die houdt van wat mooi is. En die ook alles prachtig heeft gemaakt. De schoonheid die wij tegenkomen in de schepping is niets minder dan een echo van die stem. En ook hiervan geldt weer, schoonheid glipt ons tussen de vingers door. Er is zoveel lelijkheid in deze wereld. En we zijn altijd maar weer op zoek naar wat mooi is. En we vinden het, een schitterende zonsondergang. Een prachtige zonnige dag. Hij wordt ons vandaag in de schoot geworpen. Een boom die groen begint te worden. Ik las op Facebook een berichtje, ik zie hier een tak met een groen knopje. Hoort dat zo? Ja, dat hoort zo. Een prachtige rode bloem. Een schilderij. Een beeldhouwwerk dat met liefde is gemaakt. Een muziekstuk dat klinkt. Een schitterend ontworpen gebouw. Het is allemaal schoonheid. En het christelijk geloof zegt, het is een echo van Gods stem. Dus wij leren in de kerk om het koninkrijk van God te verbinden met de schoonheid van kunst en cultuur en van de schepping en van mensen die mooi zijn. Alles wat wij als mooi ervaren, echt mooi, wil een herinnering zijn aan die volmaakte schoonheid van de koning van het koninkrijk. Vier zoek- en vindplaatsen dus. Ik zal niet zeggen dat dit limitatief is, dat er niet meer dan vier zijn. Maar we kunnen het er eens mee proberen en ik droom van een kerk die helpt om dit koninkrijk te ontdekken. Ik droom van een kerk die jou doet denken aan Gods nieuwe wereld. Ik droom van een kerk die tekens opricht van die wereld van God. Ik droom van een kerk die zo veilig is als een hemelse omhelzing. Ik droom van een kerk die een vindplaats is van gerechtigheid, spiritualiteit, verbondenheid en van schoonheid. En ik hoop dat u nu ook proeft hoe dichtbij dat koninkrijk van God kan zijn op maandag en op dinsdag. We mogen, en het is zelfs onze roeping als christenen, wij mogen een bijdrage leveren aan het zichtbaar maken van het koninkrijk van God op aarde door gerechtigheid na te jagen. Als je een groot gevoel voor gerechtigheid hebt, koester dat gevoel. Zo komt Gods koninkrijk op aarde zoals in de hemel. Ik droom van een kerk die ons leert om momenten te zoeken van stilte en verdieping. Een kerk die ons helpt om weer contact te krijgen met onze bronnen. Ik droom van een kerk waarin we leren om liefdevol met elkaar verbonden te zijn, als in een hemelse omhelzing. Ik droom van een kerk die schoonheid en kunst en cultuur hoog op de agenda heeft staan. Ik droom van een kerk die tekens opricht van Gods koninkrijk op aarde, zoals in de hemel. Laten we samen bidden. God van hemel en aarde, dank u wel dat we u mogen leren kennen en dat we contact mogen maken met uw, wat we maar even noemen, uw grote project hier op aarde, dat het hier wat meer hemel wordt. En Heer, u roept mensen, u schakelt ons in om daarin te participeren, om daarin mee te bewegen. We bidden daarom, geef ons uw Heilige Geest. Dat we oog en hart hebben voor gerechtigheid en verbondenheid en spiritualiteit en schoonheid. Heer, leer ons dromen van een kerk die ons doet denken aan dat koninkrijk. En die ons inspireert om ons mee te laten nemen in die beweging die met Jezus vaste voet aan de grond heeft gekregen hier op aarde. Heer, maar we stonden ook stil bij alles wat stuk is, bij alle onrecht, alle onverbondenheid die we tegenkomen, alle lelijkheid, alle gebrek aan diepgang. En we danken u dat u al hier op aarde daarin heel veel nieuws wilt geven, maar we verlangen ook naar dat moment dat dat allemaal weer volmaakt zal zijn. En Heer, leer ons daarom ook bidden dat uw volmaakte koninkrijk mag komen. Als het overal hemels is. Zonder dat er nog iets stuk is. Heer, leg zo in ons hart een verlangen om te participeren in die beweging die u steeds opnieuw weer noemt Koninkrijk van God. In Jezus' naam. Amen.